Jesaja 43 vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 44 vers 5.
Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen richten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de overste van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschurun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de willigen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël.
Daaruit Gods woord in onze tekst in Jesaja 44 vers 3, want ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge, ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Het hart van deze tekst, ik zal mijn geest op uw zaad gieten, is ook het thema voor de prediking. We letten allereerst op Gods geest en wij, op de geest en God en op de geest en onze kinderen. Dus de geest en wij, de geest en God, de geest en onze kinderen. Het was natuurlijk niet lang zoeken vanmorgen, gemeente, naar een voorbeeld in de prediking. Wat is het eigenlijk ontzettend droog. Ik weet niet hoe u zo in de achterliggende dagen om u heen kijkt. Ik hoop dat u uw ogen ook open hebt en let op wat er op dit moment in de natuur allemaal gebeurt. Maar dit moet natuurlijk niet te lang duren, anders gaat het goed mis. De droogte die aanhoudt. Trof me bijvoorbeeld in de achterliggende dagen, als je over de Torbeckerlaan gaat, hoeveel blad er al van de boom valt. Bomen werpen hun bladeren af om te kunnen overleven in deze droge periode. Ik zal niet de enige zijn die in de achterliggende dagen ook voortdurend in de weer was met het beregenen van de tuin of de planten. En laten we hopen dat er spoedig ook wat zal vallen. Wat zijn wij mensen, en dat is denk ik ook wel de les in deze dagen, eigenlijk maar heel weinig stellen we voor. Wat zijn we afhankelijk van God, de grote Schepper. Als de Heere de kraan dichtdraait, dan blijft er niet zoveel meer van ons over. Met alle techniek, alle plannen, alle kunde die we in huis hebben, maar dat valt dan uiteindelijk allemaal weg. We zitten ook in het hart van de tekst van vanmorgen. De tekst spreekt ook heel nadrukkelijk over droogte en over woestijn. En aan de ene kant, als u een klein beetje thuis bent in de Bijbel, dan zou je dat beeld ook wel hier en daar verwachten. Woestijn, denk aan de situatie in het Midden-Oosten. Denk aan de tocht die Israël heeft afgelegd vanuit het diensthuis van Egypte naar het beloofde land Kanaan. Dat was ook een barre tocht door verschillende woestijnen. En meer dan eens hebben ze hun voeten ook moeten drukken in het woestijnzand. zagen ze om zich heen dat er helemaal niets leefde dan misschien een enkele struik of boom die nog probeerde overeind te blijven, maar alles was voor de rest dor en dood. Maar deze woorden die Jesaja de profeet gesproken heeft, die klinken in het beloofde land. In het land waarvan God had gezegd dat het een land is dat overvloeit van melk en honing. Een land waar de Heer in rijke mate zijn zegen had geschonken. Israël kwam binnen in de oogsttijd en kon zich met eigen ogen ervan overtuigen dat er geen woord te weinig was gezegd tot de Heer, maar dat de akkers vol waren met walmende, wiegende koren, aren en schoven, dat de wijngaarden vol hingen met prachtige druiven, trossen, en dat wat die verspieders jaren geleden al hadden voorgehouden eigenlijk nog maar de helft was van wat dus was aangezegd. Meer dan wat ze hadden gehoord, zagen ze met hun oog. God gaf zijn volk een overvloed, een rijkdom. En als Jesaja dan het volk aanspreekt later in deze tijd waarin Jesaja leeft, in de tijd van de koningen, tijd waarin veel aan de hand is, en dan opnieuw dat beeld gebruikt van woestijn en droogte, dan is dat allereerst ook een aanklacht naar het volk. Zo hoeft het niet te zijn in Israël en in Jeruzalem, dat de Heere tegen het volk zegt dat zij nu droog en dor zijn. Let u maar op, laten we het maar even lezen. Als God spreekt, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge, dan bedoelt de Heere niet ergens een streek buiten Israël, in Arabië of in Egypte, waar het inderdaad dor en droog is. Maar dan spreekt de Heere deze woorden bij monden van zijn knecht uit in het hart van het volksleven, midden in Israël, in Jeruzalem nota bene, het symbool van Gods zegen, van voorspoed, van goedheid van de Heere, zegt de Heere deze woorden, droog en dor, een woestijn, vlakte. Met die woorden tekent Jesaja allereerst ook de geestelijke situatie in zijn dagen. Dat het inderdaad dor en droog is. Daarmee bedoelt de profeet te zeggen dat er weinig geestelijk leven wordt aangetroffen in de dagen van Jesaja. Niet dat Gods werk is opgehouden, in tegendeel zelfs. De Heere gaat altijd door totdat de laatste is toegebracht en dan stopt Gods werk. Die brede stroom van Gods heil, van zegeningen, van genade, van barmhartigheden is opgedroogd tot een smalle stroom. De bedding ligt droog. En als dan deze belofte klinkt bij monden van Jesaja, dan spreekt de Heere daar indirect mee een oordeel uit over het volk, dor en droog. Maar als u even wat meer luistert in het Bijbelboek Jesaja, dan is het niet alleen Jesaja die dat constateert, dat het dor en droog is. Dat kunnen wij natuurlijk vandaag de dag ook doen. Als u naar buiten kijkt en u kijkt naar uw achtertuintje, dan zegt u misschien tegen uw vrouw, het wordt tijd dat we het nodig gaan beregenen, want het gras begint bruin te kleuren. En u schiet dan te hulp. En u probeert, zeker voor sommige streken in ons land geldt dat, op dit moment nog te redden wat er te redden valt. Zo droog is het al in bepaalde delen van ons vaderland. Maar Jesaja heeft in zijn boek ook uitgetekend hoe deze luststof van God, zoals de Heere Israël noemt, woorden gebruikt die de herinneringen van het paradijs oproepen. Prachtige tuin, overvloeiend van vrucht, van frisheid, van kleurrijk planten, struiken, bomen. Jesaja gebruikt die beelden samen met andere profeten om uit te tekenen hoe God goed is voor zijn volk, hoe dat verworden is tot een woestijn. Dat zijn niet de omstandigheden die het zover hebben gebracht in het leven van Israël, dat het nu een dorre, droge vlakte is geworden. Nee, het is het gevolg van Gods gericht over Israël. En dat geeft aan het boek van Jesaja ook een enorme spanning, om dat vanmorgen maar eens zo te zeggen. God zelf heeft die tuin van hem verruineerd en laten verworden tot een woestijn. Dit is dus ook God gemeente. Niet alleen een God die geeft en zegent, maar ook een God die neemt en vervloekt. Niet alleen een God die belooft heil en zegen, maar ook een God die belooft oordeel en gericht. En als we tegen die achtergrond de woorden van Jesaja 44 vers 3 vanmorgen gaan beluisteren, en dat zal ook de grondtoon zijn van de prediking, dan is het eerste dat ons vanmorgen moet treffen, dat God uitgerekend in die woestijn deze woorden spreekt. Het is niet zoals jij dat wel eens doet, jongelui, als je staat voor een stuk grond en je wil daar een groentetuintje aanrichten en je loopt eens over dat stukje grond en je bekijkt eens of het nog vruchtbaar is, dat je vervolgens moet constateren, ik moet er nogal het nodige gaan doen voordat het uiteindelijk zal vrucht dragen. Je moet de grond gaan bewerken, mest gaan toevoegen, op een goede manier ervoor gaan zorgen. En je doet dat natuurlijk met hoop en verwachting dat in de loop van de tijd het ook een vruchtbare grond, vruchtdragende grond zal worden. En dat we zo dan deze woorden van vanmorgen uit Jesaja 44 vers 3 ook moeten lezen. De Heere constateert met pijn in zijn hart dat het zo geworden is in Israël, maar hij wil hier die belofte geven en geeft aan mij aan dat hij alles op alles zal zetten, zijn geest zal uitgieten, zodat het weer een vruchtbare grond zal worden. Nee, deze woorden klinken nadat God al heeft gehandeld. Nadat hij de bomen eruit heeft gerukt, nadat hij de struiken heeft gekapt, nadat hij alles heeft omgeploegd, nadat hij heeft laten verworden tot een droge woestijn. Dan zegt God, ik zal mijn geest uitgieten. God komt met deze belofte dus terug op zijn oordeel. En je hebt dat wel eens, dat je misschien ergens begonnen bent in het ontwikkelen van een stukje grond en je kijkt het een paar jaar aan, je doet je best en op een gegeven moment moet je constateren, de grond is gewoon vruchtloos. Misschien ook wel met een bepaalde pijn in je hart moet je dan tegen jezelf zeggen, nou ik stop er ook mee, want hier is geen eer aan te behalen. Ik ga ergens anders mijn geluk beproeven en ik probeer daar wat plantjes neer te zetten. In de hoop dat het daar wel aanschiet en wel vrucht gaat dragen. Je kijkt nog eens een keer over dat stukje grond waar je zoveel jaren energie in hebt gestoken. Je draait je om en je laat het liggen. Nou, die beweging heeft God ook gemaakt in Jesaja. Hij draaide zich om het te laten liggen. En hier in Jesaja 44... mag ik het eens even menselijk voorstellen, gemeente, je ziet het zo voor je ogen gebeuren. Het beeld van Jesaja 6, dat lied van de wijngaard, Jesaja 5, dat God dan wegloopt van die wijngaard en hij pijn in zijn hart. En dat hij op een gegeven moment, hij loopt zo de weg af, opeens stilstaat. En omdraait. En terugkomt. En dan deze woorden spreekt. Ik zal mijn geest uitgieten. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Om dat vanmorgen als eerste ook te constateren. Al luister het naar Jesaja 44 vers 3. Dat de Heere teruggekomen is op zijn voornemen. Om Israël maar te laten voor wat het is. Teruggekeerd is op zijn schreden. En dat hij nu opnieuw gaat spreken. Wel, ik wil maar even die stap naar u en naar mezelf maken. Hoe is de situatie in uw leven? In geestelijk opzicht. Woont de Heere in uw hart? Is uw leven een vruchtdragende akker waar de vruchten van de Heilige Geest in rijke mate zijn uitgelopen? Kan God, wanneer hij vanmorgen u zo ziet zitten onder de prediking van het woord hier in de kerk of aan de kerktelefoon, met trots constateren dat dat nou zijn werk is? Dat kan inderdaad van sommigen gezegd worden, maar ik weet zeker dat er verschillende onder ons zijn van wie de Heere dat niet kan zeggen. Treft het u dan vanmorgen niet dat de Heere niet zegt van laat dan maar gaan? Zoveel jaren mest gelegd rond die boom. Zo vaak bedouwd met mijn geest. Zo vaak gevoed met de belofte van het evangelie, maar het woord sloeg niet aan. Laat het dan ook maar. Er is geen eer aan te behalen aan die akker. Maar dat de Heere vanmorgen op zijn schreden terugkomt, juist met het oog op jou. En deze belofte laat verkondigen in het midden van de gemeente, in de eerste plaats bestemd voor woestijnen, droge harten, verkeelde zielen, vruchteloze levens. En tegen u en jou zegt, ik zal. Dat is niet alleen genade, gemeente, dat God vanmorgen zo tot ons wil spreken. En dan verdwijnt ook in één keer de vanzelfsprekendheid in Jesaja 44 vers 3, zo u die daarin had gelezen, maar dat wordt inderdaad van gedaan. Het is inderdaad zo vaak heel vanzelfsprekend dat de Heere tot ons zijn woord richt. Ja, zo luisteren dan vaak naar het, alsof we er nog recht hebben. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar dat we geen oog hebben voor die beweging die God maakt, die weg liep en op zijn schreden terugkeert. Op een heel aangrijpende wijze wordt dat al eerder gezegd in Jesaja, daar moeten we even naar gaan bladeren, gemeente, Jesaja 32, kijkt u maar mee. Deze belofte hier in onze tekst staat hier niet voor de eerste keer in het Bijbelboek. Heeft al eerder geklonken en dat klonk juist ook in die context in die omgeving van de woestijn, Jesaja 32, ik lees met u vanaf vers 14, waar de Heer ook heel nadrukkelijk zegt wat hij heeft aangericht in Israël en in Jeruzalem, Jesaja 32 vers 14, want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel van de stad, dat is Jeruzalem, zal ophouden, Ovel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid. Vreugde van de woudezel en weide van de kudde. Dus een woestijn is het geworden, een ravage is het geworden, aangericht door God zelf. En dan zegt de Heer vervolgens, totdat over ons uitgegoten zal worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het is Jesaja die dan in hoofdstuk 44 diezelfde belofte oppakt. En het in één keer heel concreet toespitst op de hoorders van zijn dagen. Mensen die helemaal niet zaten te wachten op deze belofte. Die het best vonden in het leven wat God wegzette als een woestijn. Zo ervoeren ze dat helemaal niet. Ze plukten de vruchten van die dagen. Het was een gezellige boel ook in Jeruzalem geworden. De vijand was geweken. Er was geen gevaar meer te duchten. Maar kon weer floreren. Handel bedrijven. Er werd ook weer voorzichtig het een en ander ondernomen op de internationale markt. En dan komt deze profeet met deze woorden. Een woestijn is het geworden. Zoals God vanmorgen ook inbreekt in jouw leven. Met een boodschap waar je helemaal niet op zit te wachten. Maar God zegt het. En daarom is het waar, al ervaar jij het helemaal niet zo. Dat komt omdat de Heer ook met hele andere ogen kijkt naar jouw leven. Dan dat jij naar de spiegel kijkt en jouw leven met jouw ogen overziet. Vanmorgen ook het geding in de prediking. Wie heeft nou gelijk? Wat jij ervaart? Of wat God zegt? Tegelijkertijd, gemeenten, zijn er onder ons die zich ook herkennen in dat beeld van een woestijn. Wat is dat een zegen als de Heer je ogen heeft geopend voor de werkelijkheid van je leven, zodat je God ook vanmorgen toestemt in zijn oordeel over jouw hart. Heer, het is inderdaad een woestijn. Vanmorgen zongen we Psalm 63. Dat kwam ook op vanuit mijn hart. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Dat op enig moment ook door het werk van de Heilige Geest je ogen werden geopend voor het grote gemis van God in je leven. Dat die dingen waarin je voorheen je geluk beproefde en waarmee je ook je leven probeerde te vervullen, langzamerhand wegvielen. Soms ook heel ongemerkt. Het deed je niets meer. Je had er geen belang meer bij. Voor het eerst ook in je leven misschien ging bidden. En dat het gebed niet verder kwam dan maar een paar zinnen. Heere, ik ken u niet. Wie bent u nu eigenlijk? Dat dat gebed je ook misschien wel verdrietig maakt. Ik hoop dat u dat herkent, gemeente. Als je nou voor het eerst in je leven moet gaan uitspreken naar God toe dat je hem niet kent. Terwijl je met een gedoopt voorhoofd al jarenlang in de kerk zit. Dat doet toch wat met je, of niet? Dat je naar de Heere moet uitspreken, Heere, met al die preken die ik gehoord heb en al die vertellingen die ik gekregen heb, die opvoeding die ik thuis mocht genieten van mijn ouders. Ik kan precies uit de doeken doen hoe het hier in deze wereld in elkaar steekt. Maar als het gaat om de vraag wie bent u en hoe leer ik u kennen, dan staat de trein in mijn leven stil. En dan blijf ik met lege handen liggen voor uw voeten. Moet het u vanmorgen dan niet des te meer raken dat God terugkomt op zijn woord, terugkeert op zijn schreden. En dat hij ook met het oog op u die belofte van vanmorgen in rijke mate wilt laten verkondigen. Ik zal mijn geest uitgieten. Dat hij daarin ook een antwoord wilt geven op uw gebed, wat misschien al heel lang klinkt in de stilte van de binnenkamer. Wat je probeert te houden voor jezelf, of stel je voor dat je ermee naar buiten moet komen naar anderen. De een zal het niet begrijpen, de andere zal het misschien weglachen en een derde zal zeggen, maar wat heb je aan al die antwoorden? Als je God kwijt bent, dan kun je ten diepste maar één antwoord toch verwachten van één kant en dat is van de Heere. Nou, is dit vanmorgen dan niet het antwoord? Ik zal water gieten. Op het droog. Ik wil nog even een aantal mensen aanspreken in het midden van de gemeente voordat we de stap naar het tweede punt maken. Mensen die God vrezen. Mag ik vanmorgen eens bij u in de tuin komen kijken? Hoe staat het er nou bij? Is het geestelijk leven fris en groen? Staat alles in de bloei? Vol van de vruchten van de Heilige Geest? Te beginnen natuurlijk met de vrucht van de ootmoed. Dat is toch een van de eerste vruchten die tot bloei beginnen te komen als de Heer door zijn geest in uw hart gaat werken. Volle vrucht van dat tere aanklevende gebedsleven. Vrucht van verwondering, dat je niet klein kunt krijgen, dat God terugkeerde op zijn schreden. Terwijl u beseft, het is terecht dat de Heer op een gegeven moment tegen mij zou zeggen, ik stop hier gewoon mee, aan deze akker is geen eer te behalen. Maar dat God terugkwam en ging werken. Dat het woord zijn doorwerking deed in uw leven. Dat er die hartelijke liefde tot de Heer en tot zijn dienst kwam. Of is het net als bij het gezonnetje van u thuis? Hier en daar nog een groen grassprietje. En voor de rest allemaal bruine plekken. Hoe kijkt u daar nou vanmorgen naar? Met in uw achterhoofd die tijden van weleer. Roept dat gebed op in uw hart? Och, mag ik die psalm eens citeren? Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Of laat je, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, laat je de boel maar de boel. Doet het je niet eens pijn? Dat je geestelijk leven op dit moment zo kwijnend bestaan leidt. Geef dat geen verlegenheid naar God toe. Brengt je dat niet eens in de nood in de stilte van de binnenkamer? Geef je dat niet een naastig doorzoeken van het woord om die beloften juist op te zoeken die daarvoor zijn bestemd? Bijvoorbeeld de belofte van vanmorgen. Ik zal water gieten op het droog en stromen op het droog. Ik zal mijn geest uitgieten. Grijpt het er nu al niet aan dat vanmorgen de Heere wel zo klaarstaat? Dat terwijl u misschien op een hele andere wijze kijkt naar uw hart en naar uw leven, het u ten diepste geen pijn doet dat het nu zo geworden is, terwijl het vroeger zo heel anders was. Dat de Heere vanmorgen bij u in uw tuin op bezoek komt met de belofte van Jesaja 44 vers 3. Ik zal mijn geest uitgieten. Dan zegt de Heere dat vanmorgen niet tegen u om u vervolgens in uw luie tuinstoel te laten zitten. In de zin dat de Heer het maar kan doen. Dan zult u vanmorgen uit de kerk terug moeten keren met deze belofte naar God. En eerst beginnen met schuldbelijdenis. Heere, dat die tuin van mijn leven zo dor en droog is geworden. Dat komt omdat ik in de loop van de tijd de kraan van de belofte van het evangelie niet meer wilde zoeken en opendraaien. Maar genoeg had aan het leven hier en nu. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Geest en God. Wanneer de Heere deze woorden uitspreekt, laten we het nog maar eens even lezen, Jesaja 44 vers 3. Dan zegt de Heere dat heel nadrukkelijk over zichzelf. Ik zal water gieten op de dorstig. En ik zal stromen geven op het droog. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En als de Heere dat zo nadrukkelijk geeft, ik zal geven, zo nadrukkelijk onderstreept, voortdurend met het herhalen van die woorden, ik zal en ik zal. En geeft de Heere daarmee aan dat hij dus niets liever wil dan alleen dit zo spreken en zo handelen. En dat de Heere dan ook op een hele rijke wijze spreekt over zichzelf. Ik zal uitgieten. En de Heere zegt niet vanmorgen in Jesaja 44 vers 3, ik zal wat druppels van mijn geest laten vallen op die woestijn. Nee, dat is hetzelfde als dat je tegen je dochtertje zegt, terwijl dat gras wat helemaal bruin is, pak je gietertje maar uit de zandbak en maak de plantjes maar nat. Ja, dat kleine kind zal dat natuurlijk doen. Maar u weet heel goed dat het niet uiteindelijk zal redden. Er is meer voor nodig dan zo'n klein speelgoedgietertje, gevuld met een beetje water. God spreekt over uitgieten. Daarmee geeft hij allereerst aan de volheid van Gods heil en van Gods genade. Zoals we dat vanmorgen ook lazen in de doopsformulier, waarin gesproken wordt over Gods bodemloze barmhartigheid. Dat Gods barmhartigheid zo vol en zo diep is, dat die door ons mensen niet te meten is. Het zegt dus alles over de volheid van Gods genade die doorklinkt in deze belofte. Het zegt ook alles over de bereidwilligheid van de Heere en van Gods geest. Ik zal geven. Daarmee onderwerpt de Heere de Heilige Geest niet aan zijn wil, alsof die niets heeft in te brengen als het gaat over zijn eigen werk en zijn eigen persoon. Integendeel, u moet deze belofte lezen als de aankondiging van iemand die heel belangrijk is. Zoals we dat wel eens regelmatig zien als de koning ergens een bezoek aflegt. Voordat hij binnenkomt, een paar seconden daarvoor, dan zegt iemand, misschien ook wel een van de belangrijkste mensen van dat bedrijf of van die plaats, de koning. En iedereen weet dan dat hij moet opstaan en de koning ook moet begroeten. Zo klinkt deze belofte hier in Jesaja 44 vers 3. De belangrijkste persoon in deze situatie, in droogte en woestijn, is de Heilige Geest. En er wordt niet aangekondigd door een mens, door een engel, door een koning, maar door God zelf. God geeft Gods geest de eer. Dat is ontroerend, gemeente. Toch even dat beeld. Die man die zo wegloopt van die akker, halverwege op de weg stilstaat, omdraait, terugkomt en dan niet zegt, ik stroop mijn mouwen op en ik ga nog eens een keer goed aan de slag. Maar terwijl hij daar bij die dorre akker staat, zegt hij, je kondigt de belangrijkste persoon aan, God, de Heilige Geest, die roep ik in voor de woestijn van Israël. Het geeft ook gezag, gemeente, aan de belofte van Jesaja 44 vers 3. Het is God zelf die spreekt. Het is Gods eer te na trouwens ook om de belofte van de Heilige Geest, de komst van de Heilige Geest, door een ander te laten aankondigen. Hij wil dit ook alleen zelf doen. Daarin verheerlijkt God zichzelf. En daarin verheerlijkt de Heilige Geest zichzelf door aangekondigd te willen worden door God. Uitgieten. Kinderen, ik denk dat je dat beeld wel kent. In de achterliggende dagen zul je ongetwijfeld met water hebben gespeeld. En aan het einde van de dag zal je moeder misschien tegen je gezegd hebben, nou weet je wat, het water in het badje is nou zo vies. Geef de plantjes maar water. Nou, dan pak je natuurlijk je gietertje en je emmertje. Je gaat aan de slag. Maar op enig moment zegt je broertje tegen je, nou dit duurt te kort. Kan ook veel sneller. Pak de grote emmer, loopt ermee naar een struik en hij doet niet heel voorzichtig zo, een paar druppeltjes. Maar die emmer boven die struik draait hij in één keer om, schudt nog een paar keer goed. Nou, dat is het beeld wat hier doorklinkt, uitgieten. Waarom handelt God zo? Waarom moet het zo rigoureus? Wel, dat zegt niet alleen alles over de bereidwilligheid van God om die woestijn weer te veranderen in een vruchtbare vlakte. Het zegt ook alles over de situatie in die woestijn. Een paar druppeltjes helpen dan niet. Dat moet, om het maar zo te zeggen, gemeente, met grof geweld gebeuren. Daar heeft de Heilige Geest maar één antwoord op en dat is een radicaal antwoord. Uit. Gieten, binnenste buiten keren, alles geef aan die woestijn. De hemel zet dus alles in om van de woestijn van uw hart een heerlijk paradijs te maken. Dat zegt ook zo ook alles over God, over de volheid van God. Over de betrouwbaarheid van God, hij kondigt de geest aan. Maar ook over het radicale van Gods handelen. Dat is dus alles of niets. Dat is net alsof de Heere elders spreekt licht tegenover duisternis. Leven tegenover dood. Zo ook hier woestijn tegenover uitgieten. Het is trouwens ook een woord wat met liefde gebruikt wordt in de schrift. Ik denk alleen maar even aan het woord van de zaligmaker wanneer hij gaat spreken in Lucas 24 en over de belofte van de Heilige Geest. Dan gebruikt de Heer Jezus ook heel bewust het woord uitgieten. Het wordt ook gebruikt in Handelingen 1 en 2 als het gaat om de uitstorting van de Heilige Geest. Het is alsof de Heer daarmee wil zeggen, de sluizen van de hemel worden dan opengezegd en stromen van heil, van genade, van zegeningen vloeien voort uit het binnenste heiligdom. Ik hoor daarin ook de taal van de profeet Ezechiël doorklinken, die dat beeld schildert in hoofdstuk 47 van dat kleine stroopje dat ontspringt van onder het altaar en het wordt steeds breder en dieper totdat de profeet er uiteindelijk niet meer kan instaan. En hij beschrijft dan wat er gebeurt. Overal waar die levende waterstromen komen, barst het leven uit. Het brult als het ware de grond uit. Bomen, struiken, vogels, vissen. Alle woorden schieten tekort om uit te tekenen hoe heerlijk de uitwerking van die belofte is. Maar moeten we het ook niet van die kant verwachten, gemeente? Als de Heer nou gelijk heeft in uw leven dat het een woestijn is, nou dan kun je net zo diep gaan graven als dat je wil, maar je blijft zand opgraven, of niet? Ik weet niet of u wel eens gewandeld heeft met uw kinderen op de zandverstuiving, op de Veluwe. Nou, ga maar eens midden op die zandverstuiving staan met je schepje. Zeg maar eens tegen je kinderen, nou dan gaan we zo diep graven totdat we water treffen. Nou, op het moment dat je kind zo'n schepje zand heeft weggehaald en hij draait zich om, is het zand alweer erin gevallen en is het weer vlak. En na een paar keer, zeker met die brandende zon, dan zegt zo'n kleintje, vader, laten we maar stoppen, want dit heeft geen zin. Nou, waarom ploette jij nog zo lang in je leven? Moet het ons vanmorgen ook niet beschamen, gemeente. De Heer deze belofte in zo'n rijke mate verkondigt. En zo vol over zichzelf spreekt. Terwijl wij met onze schepjes en harkjes nog zo vaak in de weer zijn om er wat van te maken, te redden wat er te redden valt. Waarom buigt u niet onvoorwaardelijk voor dit woord? Waarom geeft u God geen gelijk? Het is inderdaad de woestijn. Hoe vaak ik het ook probeerde met mijn gereedschap. Het bleef een woestijn. En dan ben je 50, 60, 70 jaar. En dan zegt de Heere vanmorgen uitgieten. Dat zegt God ook om die schepjes uit je handen weg te slaan. En niet meer naar het zand, maar naar boven, naar God te kijken. Er is trouwens nog iets wat doorklinkt in deze belofte. Laten we nog maar één keer naar kijken, gemeente, in ons tweede punt. Ik lees het even met u, daar staat, want ik zal water gieten op de dorstig en stromen op het droog. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Let u erop hoe nadrukkelijk de Heere hier water met geest verbindt. Dat is natuurlijk een geliefd voorbeeld in de Bijbel, zeker als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Zowel in het Oude als ook het Nieuwe Testament, denk alleen maar aan Jezus' woorden, stromen van levend water zullen uit hem voortkomen, waarin de zaligmaker ook spreekt over de rijke werking van de Heilige Geest, wanneer die intrek neemt in ons hart en in ons leven. Dan is dat ook op een gegeven moment niet meer tegen te houden, dan werkt dat door onwederstandelijk, dan doorbreekt dat alles. Maar ik wil vanmorgen ook met u even een stap achter de schermen van de schriften zetten en te kijken hoe komt dat nou, dat in de Bijbel zo vaak de Heilige Geest verbonden wordt met water. Wel, dat vindt u, dat antwoord, al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1 vers 2. Waar de Bijbelschrijver zegt dat de Geest van God zweeft over de wateren. En dat is eigenlijk ook een aanknopingspunt voor andere Bijbelschrijvers om voortdurend het werk van de Heilige Geest te verbinden met water. Omdat ze daarin hoorden dat de Heilige Geest niet alleen zweefde zoals een vogel kan zweven over de grote watervlakte, zich meenemen door de wind. Maar het woord wat de Bijbelschrijver daar gebruikt is dat hij ook levensscheppend zweefde over het water. God schiep door zijn geest het leven, maakte scheiding tussen het water aan de ene kant en het droog aan de andere kant. Zorgt ervoor dat er leven ontstond, zowel in het water als ook op het droge. Allemaal het werk van de Heilige Geest. En dat wordt voortdurend in de Bijbel opgepakt. De Heilige Geest die door die verbondenheid met het water het leven schept. Waarom is dat zo belangrijk hier in Jesaja 44? Wel, er zijn onder ons kleine kinderen, die hebben thuis een zandbak met wit zand. En als je dan een emmer pakt met water, nog eens een keer een emmer en nog eens een keer een emmer. Hoeveel water je er ook in gooit, het blijft zand. Dan wacht je een week, twee weken, er groeit niets. Kijk, dat is ook het vruchteloze, zeggen we dan tegen elkaar, als je zomaar bakken met water in de woestijn gaat brengen. Dat heeft geen zin. Je zult die grond ook moeten gaan bewerken. Aanplanten. Nou, je hoort dat als het ware doorklinken in de belofte van Jesaja 44 vers 3. Dit water van de Heilige Geest, dat is levensscheppend water. Dat bevochtigt niet alleen het leven dat er nog is. Dat schept ook het leven dat er nog niet was. Vandaar dat ook juist Jesaja dat beeld van die woestijn voortdurend plaatst tegenover die heerlijke luststof waar God vervolgens van gaat genieten. Het water bevat een krachtgemeente die wij mensen niet hebben. De kracht van God de Schepper. Dan wil ik toch even met u terugkijken in uw eigen hart en leven. U zegt tegen mij, dominee, mijn hart is vanmorgen leeg van God. Vol van oppervlakkigheid. Vol van geesteloosheid. Als ik het in één woord zou omschrijven, dan is het dood. Maar kijkt u vanmorgen eens naar deze belofte van Jesaja 44 vers 3. Het is niet zomaar water. Het is water van Gods geest die dit water maakt tot levensscheppend water. Wat betekent dat voor u? Wel dat u met uw woestijn moet komen voor God. Gebruik dan ook maar gewoon de woorden van de Bijbel. Als je in je gebed dat woestijn moet uittekenen voor de Heere, Heere, daar groeit niets. Dat is dor, dat is droog, zonder gebed, zonder liefde, zonder vertrouwen, zonder ootmoed, zonder geest, zonder leven. Maar dit is nu wel mijn leven. En kijk eens naar het pasklare antwoord van de Heere, ik zal. God zegt bij wijze van spreken, ja, maar dat weet ik al. En daarop zeg ik vanmorgen niet in Jesaja 44 vers 3, nou, wij zullen er wat van gaan maken. Ik zal mijn geest. Mag God het alleen doen, gemeente? Vertrouwen we hem dat toe? In het erkennen, Heer, ik heb er een ravage van gemaakt. Als ik er tegenaan kijk, dan denk ik, dan komt hier nooit meer wat van terecht. Mag God het alleen doen? Het onvoorwaardelijk vertrouwen op die belofte van de Heilige Geest. Ik zal mijn geest uitgieten. Dat de Heer zegt, als je mij mijn gang laat gaan, dan hou ik ook niets van mezelf achterwege. Dan neem ik ook echt alles mee in dat woord uitgieten. Dan komen die vruchten van de Heilige Geest als vanzelf. Daar staat de Geest nu zelf voor in. Dan ontkiemt daar dat tere plantje van het gebed. Al is dat maar een zucht naar God. Al is dat maar die schreeuw van Psalm 42, mijn ziel dorst naar God. Al is dat maar dat kinderlijke vertrouwen, Heer, ik weet niet hoe het moet, maar u zegt het, dat daarom komt het goed. We gaan naar het derde punt. Wat zegt deze belofte over de geest en onze kinderen? Nou, heel veel. Kijkt u maar even naar het slot van dit vers. Daar staat, ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Mijn zegen op uw nakomeling. Als u kijkt naar de woorden die hier gebruikt worden, ze komen ook zo terug in onze Nederlands vertalingen, maar zeker in de taal waarin Jesaja zijn Bijbelboek heeft geschreven, het Hebreeuws, Dan ziet u dat dat slot van dit vers een verwijzing is naar de belofte die God gaf aan Abraham in Genesis 12. In u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Deze heerlijke belofte die de Heere allereerst voor het Joodse volk had gegeven in Genesis 12, die Jesaja hier in hoofdstuk 44 allereerst voor het Joodse volk en voor Israël geeft. En daarin mogen we ook horen de verwachting die nog steeds open staat, namelijk tot een geestelijke opwekking onder het Joodse volk. De Heere komt terug op zijn eigen woord, op zijn verbond en op zijn belofte en zal in heerlijke wijze, in rijke mate, zijn geest uitgieten, ook over zijn volk Israël. Die belofte staat toch. Maar we mogen vanmorgen in het licht ook van die doopsbediening deze belofte toepassen op ons en onze kinderen. God zegt het. Ik zal mijn zegen, de zegen die ik al toe heb gezegd aan Abraham, Isaac en Jacob. De zegen die al die jaren en eeuwen door als een gouden draad van Gods verkiezende liefde en trouw door de schrift heen loopt. Die draad die terugkomt bijvoorbeeld in Handelingen 2, toen de Heilige Geest in rijke mate werd uitgestort, uitgegoten op alle vlees. En Petrus het mocht verkondigen in Handelingen 2 vers 39, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Nou, laten we die belofte dan vanmorgen ook heel concreet gaan gebruiken. Er waren vanmorgen niet alleen tranen van dankbaarheid en vreugde rondom het doopvond. Wat is God goed? En wanneer je 9,5 jaar hier weer mag staan. Teken van Gods zegen. Dat jullie weer een broertje hebben gekregen. God heeft jullie gebed verhoord. Dat is de Heer daarin groot en rijk. Maar ik zag vanmorgen in de gemeente ook andere tranen. En ik denk dat ik ook wel weet wat er achter die tranen schuil gaat. Ik zag ook grootouders huilen. Denk het aan hun kleinkinderen die niet gedoopt zijn. Ik zag ouders huilen. Denk het aan hun kinderen die wel gedoopt zijn. Maar niet meer naar de kerk gaan. Ik zag ook andere tranen waarachter een naamloos verdriet schuil gaat. En dan zegt de Heere vanmorgen ook door de doopsbediening: ik zal mijn zegen geven. Tegen wie zegt God dit? Wel, Jesaja maakt dat op een hele subtiele, maar toch zo aangrijpende wijze duidelijk, door een bepaald refrein in dit stuk op te bouwen. Laten we maar even kijken, gemeente, naar het begin van de schriftlezing, vers 22 van hoofdstuk 43. Let u even op die aanspraak die daar klinkt. Daar staat, die vers 22, doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Nou denk, mag ik het vanmorgen eens zo zeggen, denk vanmorgen eens in plaats van Jacob aan je kind of kleinkind. Die God vandaag niet aanroept. En waarvan je weet, hij is gestopt met bidden. En soms bekruip je nog dat gevoel. Dat beeld van het begin van de preek. De Heer als die grote landman. Die een aantal jaren op de akker van het leven van je kleinkind aan het werk is geweest en wegloopt vanuit het gevoel, hier valt geen eer meer aan te behalen. En dat je in die moedeloze momenten daarom ook niet meer durft te bidden voor je kleinkinderen. Of voor je kinderen. God spreekt dit soort mensen aan en hij zegt dan vervolgens, ik kijk even met u naar vers 1, dan komt het voor de tweede keer terug, die tweeslag van ons hoofdstuk. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Verkoren omdat ze het zo goed hebben gedaan, opeens nee, het is nog steeds een woestijn. Maar God verkiest, waarom? Omdat God God is, daarom. Daarom wordt Luc Huizen vanmorgen gedoopt. Omdat God dat wil. En daarom werd je kleinkind gedoopt. Al doet hij nu nergens meer aan. Of groeide het in op in een gezin. Met ouders die nog gedoopt waren. Maar heeft dat kleinkind grootouders. Die elke dag hun knieën buigen. Voor hun kinderen. De derde keer dat die aanspraak klinkt. Kijkt u maar even met me mee. Is in vers 2. Daar staat zo zegt de Heere uw maker. Uw schepper, dat kan niemand ontkennen. Ook uw kleinkind is door God geschapen. Van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht en geen Jusgerin die ik uitverkoren heb. De laatste keer dat het hier voorkomt in dit gedeelte is in vers 5. Kijk even met u mee. Er staat vers 5, deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren en zal zich toenoemen. Met de naam van Israël. En tussen die drie momenten, Jacob, Israël, en je hoort daarin doorklinken, Jacob, dat tref ik aan, die woestijn van leugen en bedrog. Je moet Israël zijn, zeker als ik let op al die jaren van arbeid die ik te kost heb gelegd aan je ziel. Maar het is nog steeds een woestijn geworden. Maar als God dan na drie keer zegt, Jacob, Israël, ik zal mijn geest uitgieten. Wij zouden na drie keer zeggen, Heere, stop ermee. En als je soms luistert naar dat stemmetje wat klinkt in je hart, dan stop je er soms mee met bidden, of niet? Dan zit je in je stoel en dan kijk je naar die familiefoto. Wat komt er dan veel boven? Maar als God dan die belofte zegt in ons vers, dan zien we ook meteen die radicale uitwerking. Israël zegt dan, en Jacob, ik ben van de Heere. Ik schrijf mijn naam en daarin mijn leven toe aan God. Geloven we dit nog, gemeente? Al kunnen we het misschien niet geloven dat dat in ons leven tot vervulling zal komen. We kijken ook eens om je heen in deze gemeente, op zo'n stil moment, voor of na de dienst. Er zitten onder ons verschillende, die door het gebed van vader en moeder, opa en oma, op hun schreden moesten terugkeren naar de Heer. En als ik u vanmorgen dan zo indirect aanspreek, dan begrijp ik dat u uw hoofd buigt in ootmoed en verwondering. En dan mogen we vanmorgen ook tegen elkaar zeggen, zijn dat ook niet die vruchten van de Heilige Geest? Dat we het met Jesaja moeten zeggen hier in de Bethelkerk, ik ben gevonden door God, terwijl ik niet naar hem zocht. Heeft dat ook niet te maken met het radicale van dat uitgieten? Dat er op enig moment die geest met kracht doorbrak. En dat leven opriep in je hart. Mogen we dat vanmorgen ook niet aangrijpen, gemeente, ook in het licht van de doopsbediening. Laten we zo terugkeren naar onze woningen. En al raken we teleurgesteld wanneer we onze kinderen zien in onze huiskamer. Al is het alleen al vanwege dit weer in de wijze waarop ze gekleed gaan. Dat je soms niet weet waar je moet kijken. En al raken we voor ons gevoel soms moedeloos als we horen wat ze doen in het dagelijks leven. Ze doen alles. Behalve Bijbel lezen en bidden. Maar één ding kunnen ze me niet ontnemen, en dat is mijn binnenkamer. En als ik daar buig voor God, sla dan vanmorgen ook eens heel concreet je Bijbeltje open bij deze belofte. Ik zal water gieten. Op uw nakomelingen. Zegen op uw nageslacht. Zou je dan geen krediet op God krijgen? met verwachting en met volharding de Heere aanlopen als een waterstroom. En met Jesaja instemmen, och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Amen.